Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, het is maandag. Dan blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de week die komt met een gast. Vandaag is dat met econoom en stichter van vermogensbeheerder Econopolis, Geert Noels. Goedemorgen, Geert.
Goedemorgen.
Hoeveel duurder is het leven in februari alweer geworden? Komen vandaag te weten als het inflatiecijfer voor België bekendgemaakt wordt. Donderdag volgt Europa. Er komen deze week ook weer heel wat jaarcijfers van bedrijven op ons af. Onder andere die van Akkermans en Van Aren, Bekaert en AB InBev. En vrijdag publiceert de Nationale Bank zijn jaarlijkse rapport over de economie. En welke impact heeft de opkomst van AI op de werkvloer? Is ChatGPT een zegen voor de ondernemingen? Of zit er toch ook een keerzijde aan dat verhaal? Het is maandag 27 februari. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Voor een vooruitblikken eerst nog even terug naar vrijdag, want toen bleek de inflatie in Amerika in januari onverwacht te zijn gestegen van 5,3 naar 5,4%. Economen hadden maar 5% inflatie voorspeld, maar de dalende trend van de voorbije maanden lijkt dus te zijn stilgevallen. Logisch gevolg, financiële markten reageerden negatief. Beleggers vrezen vooral extra renteverhogingen van de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank. Dichter bij huis dan krijgen we deze week de inflatiecijfers voor de maand februari. In de VS ging het nog over januari. Vandaag weten we dus hoeveel duurder het leven deze maand in België is geworden. Donderdag dan volgt Europa. Geert, jij als econoom, als jij daarnaar kijkt, wat zijn jouw verwachtingen?
Ja, de cijfers zijn toch fors aan het dalen, vooral in Europa. De dalende energieprijzen hebben daar natuurlijk een grote rol in gespeeld. De markten zullen vooral blijven kijken hoe het evolueert in de Verenigde Staten. Het cijfer van vorige week roept wel wat vragen op. Je ziet ook onderliggend dat tot nu toe zaken zoals bijvoorbeeld de huizenmarkt nog altijd doorvoeden in de inflatie, maar dat is een lagging indicator. Dus de huizenmarkt is daar aan het vertragen, alleen nog niet in de inflatie. Heel veel discussie natuurlijk en je merkt dat de lijn van de Fed er toch een is van we gaan het inflatiebeest op de knieën krijgen en niet te vlug loslaten. En dat is de reden waarom de dollar terug aan het verstevigen is. In Europa denk ik dat de trend spectaculair dalend gaat zijn in de volgende maanden tot ongeveer mei, juni minstens, misschien zelfs tot oktober, november. En ik denk dat we in België onder de 2% kunnen komen zo rond oktober. Dus dat gaat toch maken dat die inflatievrees in ons land eventjes, want we moeten altijd voorzichtig zijn, achter de rug is. Maar in de Verenigde Staten is het nog niet opgelost.
Ja, inderdaad. Als we even vooruitkijken, de Europese Centrale Bank houdt rekening met die Belgische, maar natuurlijk Europese inflatiecijfers. Hoe kijk jij daarnaar? Moeten die gaan reageren? Wat is hun positie zo op dit moment?
Je merkt dat de ECB ook de lijn wil volgen, zoals in de Verenigde Staten, hard zijn. Natuurlijk, de rente in Europa ligt een pak lager dan in de VS. Maar dat anderzijds elk excuus om de toon te verzachten zal aangewend worden. En wellicht zijn daar nu toch wel wat indicaties dat de ECB zijn toon wat zal proberen te verzachten. De rente optrekken tot het niveau dat men had vooropgesteld. Maar dan data-dependent kijken. En daar weet je dat in feite voor de volgende 6 maanden het er redelijk goed uitziet, maar dat er natuurlijk wel landen zijn met zaken zoals automatische indexering of overheden zelf die inflatie aanwakkeren. Dus ik zou zeggen dat in Europa men de excuses gaat gebruiken om de toon te verzachten.
2.
Het wordt een cruciale week voor de Vlaamse regering. Komt het eindelijk tot een akkoord in het veelbesproken stikstofdossier? deadline was al uitgesteld, maar ten laatste tegen eind deze week moeten de violen gelijkgestemd worden. Tijdens de krokusvakantie lijken er amper vorderingen te zijn gemaakt. Zowel CD&V als N-VA blijven bij hun standpunt. CD&V wil de vergunningsregels voor de landbouw soepeler maken. Voor N-VA kan dat niet. Omdat er geen akkoord is, zitten ook andere dossiers geblokkeerd. Denk maar aan de Europese landbouwsubsidies, de knip in de groene stroomcertificaten en de afbakening van het tracé van die West-Vlaamse hoogspanningslijn Ventilus. Een hele knoop, Geert. Ja, zo één dossier dat voor die blokkering zorgt en al zo lang maakt het heel moeilijk, hè, voor die Vlaamse regering.
Ja, en ik denk dat je een aantal dossiers nog niet vernoemd. Er gaan vergunningsdossiers komen voor grote bedrijven, voor de luchthaven van Zaventem. Er is een padstelling. En ja, je merkt dat de invloed van de Boerenbond ook begint te spelen in de regering. En dat je bijna zou kunnen zeggen dat deze Vlaamse regering nu in lopende zaken zit, want er kan niks beslist meer worden. Men staat met de hakken in het zand. En ik vrees een beetje dat gezien de polls, het stemgedrag en de verliezen die sommige partijen hebben, dat ze dit niet gemakkelijk zullen opgeven. Dus dat ziet er niet eenvoudig uit. En als deadlines worden overschreden, dan kan het plotseling toch heel lang duren.
3.
Maar het federale niveau dan, daar is het de nucleaire saga die al een hele tijd aansleept. Een hele hoop vraagtekens over de kernuitstap. Kan de energiebevoorrading wel verzekerd worden tijdens die cruciale winters 2025, 26 en 26, 27? En wie draait erop voor de miljardenfactuur voor de berging van nucleair afval? Dit weekend is bekend geraakt dat Doel 4 en Tihange 3 dan toch 10 jaar langer open zouden kunnen blijven zonder de reactoren in de winter stil te leggen voor onderhoud. Volgens de nucleaire waakhond Vank zouden de werken vooral in de zomer tijdens de normale onderhoudsstops kunnen gebeuren. Kan een oplossing zijn voor het bevoorradingsprobleem, maar officieel is die denkpiste nog niet bevestigd of ontkend. Volgens Engie moet het scenario sowieso eerst nog grondig bestudeerd worden. Een andere piste die onderzocht wordt is of Doel 1 en 2 en Tihange 1, oudere reactoren dus, voor een korte periode langer kunnen blijven draaien. Vandaag verwachten we nog een verslag van Engie over de haalbaarheid van dat idee. 4. Krijgen deze week ook opnieuw een stortvloed aan jaarcijfers van bedrijven over ons heen. Het is onder andere uitkijken naar Akkermans en Van Haren, Ontex, B-Kaart en AB InBev. Vrijdag publiceert de Nationale Bank ook haar jaarlijkse verslag over de economie. Een uitgebreid rapport is dat over de prestaties van de Belgische economie in 2022. Het verslag krijgt altijd heel wat media-aandacht, wordt met, laten we zeggen, wat toeters en bellen in Antwerpen voorgesteld door de gouverneur Pierre Wunsch. Wat verwacht jij daarvan, Geert? Heeft onze economie goed stand gehouden?
Ik denk dat het meeste dat in het jaarverslag komt ondertussen wel gekend is. Vroeger had dat wel wat meer, je zou kunnen zeggen, innovatiewaarde of er zat wat nieuws in. Vandaag zijn de meeste dingen toch al geweten. Ook het planbureau heeft zijn vooruitzichten al bekendgemaakt. Dus dan is het alleen de vraag, waar gaat de gouverneur het accent op leggen? Wat vindt hij belangrijk? Is dat de competitiviteit? Is dat de dreiging van hogere rentelasten en de impact op de begroting? Is het de daling van de inflatie of net niet? Ik denk dat daar de meeste aandacht gaat naar uitgaan, maar dat op zich het jaarverslag zelf, buiten altijd heel informatief en voor de connoisseurs een heel interessant werkstuk, naar buiten toe niet zoveel meer nieuwtjes zal brengen.
Dan is het misschien relevant om eens te kijken naar de huidige situatie, waarbij bij veel bedrijven de gestegen loonkosten nu op dit moment voelbaar worden. De bedrijven moeten bijvoorbeeld die automatische indexering, om maar eens iets te noemen, op de lonen betalen vanaf nu. Zal de impact van de crisis dan per definitie dit jaar zwaarder zijn op die ondernemingen, volgens jou?
Ja, daar lijkt het wel op. Je had vorige week ook SD Works, die met verontrustende berichten kwam over KMO's die meer beginnen af te danken. Je merkt ook dat in grote bedrijven men cao's opzegt, dat men dus heel hard gekneld zit met die automatische index. Vooral als er een internationaal aspect is, dan valt België helemaal uit de boot qua Vergelijking, dus de druk neemt toe op uiteraard uitsluitend de bedrijven in de privésector. En aangezien die blijkbaar niet zo zwaar wegen in de stem die vandaag weer klinkt bij de Vivaldi-regering, zal het eerst heel hard pijn moeten doen en een aantal heel indrukwekkende sluitingen of herstructureringen moeten komen vooraleer dat men daar aandacht aan gaat geven. Helaas.
5. Nog tot en met vrijdag kan je inschrijven voor de nieuwe Belgische staatsbonds. De voorbije dagen was daar al wel wat interesse voor. De eerste inschrijvingsdag vorige donderdag heeft de Belgische schatkist 26,8 miljoen euro opgehaald. 7 keer meer dan de vorige keer. Komt natuurlijk vooral omdat de rente toch weer wat gestegen is. Beleggers nu kiezen, of kunnen kiezen moet ik zeggen, tussen een staatsbon op 10 jaar. Die brengt dan 3% op en eentje van 3 jaar die 2,6% rente oplevert. Die laatste is blijkbaar veruit het populairst. 26,8 miljoen euro, wat beduidend veel meer is dan de vorige. Geert, hoe kijk jij naar die staatsbon?
Dat we snel tevreden zijn. Hè. Het succes is dus een kleine 30 miljoen die we hebben opgehaald. We moeten 650 miljard euro financieren aan staatsschuld. Ja. Dus blijkbaar is de appetijt toch niet zo groot dat men de grote massa hiertoe beweegt. 2,6% klinkt interessant, maar dat is bruto nog roerende voorheffing betaald worden. En de inflatie in België is nog altijd een 8%. Dus ja, we gaan denk ik toch nog niet kunnen spreken van een wild succes met deze cijfers.
Het succes van de zogenoemde Le Terme staatsbonds van 2011 is dus nog niet in zicht.
Nee, ik denk dat je daar sprak van miljarden die werden opgehaald, trouwens op een heel moeilijk moment. En dat was heel belangrijk ook voor het vertrouwen in de Belgische overheid. Dus nee, vergeleken met dat is dit eigenlijk een slag in het water.
6. Naar Spanje dan, want nog de hele week is er Mobile World in Barcelona. Dat is het belangrijkste techcongres van Europa. Artificiële intelligentie is daar natuurlijk top of mind. De laatste tijd beweegt er bijzonder veel op dat vlak. Een van de opvallendste ontwikkelingen was sowieso de lancering van ChatGPT in december. Iedereen kan de populaire chatbot vragen stellen en die antwoordt hij dan op een heel natuurlijke manier. Niet alleen leuk en voor de lol, intussen ook al ingeburgerd op de werkvloer. ChatGPT kan bijvoorbeeld teksten schrijven, offertes maken of zelfs programmeren. Geert, als jij daarnaar kijkt, de impact van zo'n ChatGPT of die hele artificiële intelligentie op de bedrijfswereld, is die groot?
Het is zeker de talk of the town, maar je moet altijd opletten als je tegen technologie zou ingaan of er sceptisch over zijn. Maar natuurlijk, we hebben in het verleden ook wel de blockchain gehad en we hebben het autonomous driving gehad. We gingen rond deze periode geen rijbewijs meer nodig hebben. Alle auto's zouden automatisch rijden. Wel, daar zijn we toch nog niet. De vraag is, voor wat ga je het gebruiken? En als je het gebruikt, moet je toch goed opletten. Ik heb als test, en je kan dat op mijn LinkedIn-pagina zien, is gevraagd aan ChatGPT wie ik ben. En op een vijftigtal woorden maakt hij 7 kapitale fouten. Naast mijn geboortedatum en geboorteplaats zegt hij dat ik aan de VUB lesgeef, maar ook aan de Universiteit van Amsterdam, dat ik de oprichter ben van Itinera en de oprichter van Civic Lab. En dan staan er nog wat kleine fouten in. Dus uiteraard dat het misschien voor andere doelstellingen wordt gebruikt, maar als je dit klakkeloos allemaal overneemt, dan ga je als bedrijf toch in problemen komen, denk ik.
Ja, bedrijven en ondernemingen moeten toch goed kijken wat ze hier wel en misschien ook vooral niet mee kunnen, als ik jou zo hoor.
Ja, vergeet niet, als we spreken over artificiële intelligentie, dat heeft al verschillende gedaanten gehad. Vroeger spraken we over expertsystemen. Ook daar werd veel van verwacht. Als je echt een expert bent, dan ga je nog altijd je job behouden. Als je maar wat naaapt wat de anderen zeggen, dan denk ik inderdaad dat ChatGPT beter kan naapen dan wie dan ook.
7.
En vanmorgen moeten een hoop kinderen ook weer terug naar school, want de carnavalvakantie of het krokusverlof is voorbij. Dat was er eentje met niet al te veel sneeuw, toch, in de bergen. En Geert, ik zou je even de Frank de Bozere in jou willen aanspreken. Wat verwacht je daar, sneeuw in de bergen?
Wel, het is koud geworden. Dat voelde ik gisteren op de fiets. Mm-hmm. Heel koud zelfs, en dat blijft nog heel de week. Dus die condities zijn alleszins beter. Gisteren nacht heeft het wat gesneeuwd. Het zou vooral in Oostenrijk nu wat verbeteren. En dus in plaats van over het wielrennen te hebben, zou ik het deze keer over sneeuw willen hebben. Voor mensen die nog gaan skiën of met de paasvakantie gaan skiën, zijn de komende 14 dagen cruciaal. En het ziet er wat beter uit. En dat is altijd leuk om een maandagochtend mee te beginnen.
Zo is dat. Daarmee zit deze de 7 er ook weer op. Alvast bedankt voor je inzichten, Geert Noels.
Graag gedaan, en nu met een fris hoofd naar het werk.
Daar kan ik mij alleen maar bij aansluiten. Een goed begin van de week dus, en tot morgen.
Dit was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Overweeg dan misschien een abonnement op De Tijd. Voor nog veel meer straffe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Morgen zijn we weer. Tot dan.
U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.